staan de VVD en groep De Mos staan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor.
Beluister de nieuwe afleveringen van O De Mos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast app.
We weten nu, nadat we het dossier hebben gelezen, daar lust het onder geen brood van. Met algemeen beschaafd Rotterdams. Mark, voor ons ben je het grootste kaleier die bestaat op deze wereld.
Je ziet ze wel eens lopen, van die oudere, verliefde stelletjes, hand in hand. Het zouden je opa en oma kunnen zijn, maar ze gedragen zich als kleffe pubers. Sommige geluksvogels overkomt het, de liefde op latere leeftijd toch weer weten te vinden. Maar wat als je bruut uit je liefdesbubbel wordt gerukt? Mijn naam is Emma Ties en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week, verliefde Jaap en zijn vriendin wilden het vuurwerk zien. Als je tijdens de Wereldhavendagen in een helikopter boven Rotterdam zou hangen, zie je duizenden mensen als mieren krioelen op de kade. Jong en oud komt op het evenement af. En verslaggever Adrianne de Koning van AD Rotterdams Dagblad vertelt verder.
Het is eigenlijk de hele dag druk rond het water. Er zijn allerlei demonstraties, alle hele spectaculaire dingen die mensen kunnen beleven. En de afsluiting is met het vuurwerk. En dat is wel echt een traditie voor heel veel mensen om daar heen te gaan en te genieten. Met de Erasmusbrug als decor en alle pijlen die de lucht ingaan.
Op de Maasboulevard staat een ouderstelletje te wachten op groen licht om het zebrapad over te steken. Het zijn de 79-jarige Jaap en zijn 74-jarige vriendin. Ze zijn smoorverliefd. Op verzoek van de familie van de vriendin van Jaap is haar naam weggelaten. Het gelukkige stel wil samen naar het vuurwerk gaan kijken.
Ja, Jaap zijn buurman en buurvrouw. Ze wonen in Capelle aan de IJssel. En ze hebben allebei een moeilijke tijd achter de rug. Omdat de familie van daar een beetje terughoudend in is, ben ik dat ook. Maar bij Jaap werd duidelijk dat hij heel lang voor zijn vrouw heeft gezorgd die ernstig ziek was. En die is helaas overleden en hij had het echt super moeilijk natuurlijk als zijn vrouw is weggevallen. En op een bepaald moment ontstaat er een verliefdheid tussen die twee buren die allebei al in de 70 zijn. En ze vinden eigenlijk opnieuw geluk. En ze kijken uit naar dingen. Ze gaan doen uitjes samen, zoals naar de Wereldhavendagen. En zijn ook van plan om later in het jaar samen op vakantie te gaan, naar het buitenland. En beide hebben dat al heel lang niet gedaan.
Ze zijn dus eigenlijk op later leeftijd nog een stelletje geworden.
Ja, doordat ze dus samen naast elkaar woonden, hebben ze elkaar goed leren kennen. En daar ontstaat pril geluk. En wat in de rechtbank ook al bleek, was dat de kinderen daar echt ook heel blij mee waren. Om hun ouders weer zo gelukkig te zien en vol zin in het leven. Zij gaan naar Rotterdam toe en steken ter hoogte van het oude Tropicana over de zebra. Ze staan er gewoon netjes te wachten en als het groen is, steken ze over richting het vuurwerk.
Jaap en zijn vriendin genieten van een uitje samen. Verderop in de stad heeft de verdachte in deze zaak, de 37-jarige Mark, een mindere dag. Mark heeft 's ochtends al ruzie met een vriend en als hij daarna bij zijn oma aankomt, herkent ze hem niet meer. Mark vertelt zelf in de rechtbank waarom dit hem emotioneel maakte.
Mijn maat is psychotisch geworden. En mijn oma is dementerende. Ik had het daar zo moeilijk mee, omdat ik hem al heel mijn leven ken eigenlijk. Ja, toen klapte ik dicht.
En dat alles zou ertoe hebben geleid dat hij heel veel heeft gedronken die dag. Echt vele, vele blikken bier.
Drugs ook wel. Ik was 2 maanden gestopt. Ik heb die avond wel cocaïne gebruikt. Die dag. Voor op de dak.
En in die toestand stapt hij uiteindelijk dus ook in zijn auto.
Mark rijdt naar het huis van zijn moeder. Als hij daaraan komt, trekt hij een blik bier open. Het is een blik Gulpener Gladiator, een halve liter met 10% alcohol. Mark is druk, loopt veel heen en weer en maakt ruzie met zijn moeder. Af en toe rookt hij op het balkon een joint. Mark trekt nog een blik bier open en als het op is, gaat hij naar de supermarkt om meer bier te halen. De officier van justitie vertelt hoe Marks moeder deze dag ervaart.
Zij verklaart dat haar zoon de hele dag heeft gebloot en gedronken. Ze spreekt van 15 à 20 bier. Eerst nog een paar zware en daarna gewone biertjes.
De vriend van Marks moeder is ook in de woning en wordt zenuwachtig door Marks gedrag. Uiteindelijk besluit Mark om weer te vertrekken.
En hij stapt in de auto op Zuid en rijdt weg bij zijn moeder.
Volgens zijn moeder en de partner rijdt hij hortend en stotend weg. En dat is ook te zien op de beelden.
En hij trekt woest op als hij de parkeerplaats afrijdt. Vervolgens gaat hij richting Maastunnel en ook daar doet hij allerlei dingen die niet mogen.
In de Maastunnel haalt hij links en rechts auto's in, rijdt hij over een doorgetrokken streep en rijdt hij gemiddeld 88 km per uur.
Richting de Erasmusbrug. En ook daar doet hij van alles en nog wat niet mag. Hij rijdt door rood, hij rijdt veel te hard, hij rijdt door de doorgetrokken streep. Hij haalt auto's in aan de verkeerde kant en heel veel mensen zien het en schrikken ervan.
Vervolgens negeert hij 3 rode stoplichten. En later rijdt hij nog een paar pionnen om.
Iemand probeert hem te waarschuwen. Hey, er zit wat onder je auto, maar die geeft dat op. Want die kan hem helemaal niet bijhouden. Zo hard gaat hij. En ook iemand ziet hoe een fietser oversteekt en dat hij maar ten nauwe nood niet wordt geraakt. En hij trekt zich daar blijkbaar helemaal niks van aan. Hij gaat steeds harder rijden. Het is een bizar relaas.
Het is even na 9:00 s'avonds als Mark aankomt op de Maasboulevard. Ter hoogte van het oude Tropicana-zwembad staan de verliefde Jaap en zijn vriendin voor het stoplicht te wachten. Dan springt het licht op groen en kunnen ze oversteken.
En hij probeert nog te remmen, kijkend naar de remsporen die ik toen ter plekke heb gezien. Maar het is veel te laat.
De 79-jarige Jaap en zijn 74-jarige vriendin zijn bijna aan de overkant van het zebrapad als ze door de auto van Mark worden geschept. Het stel belandt op het asfalt voor het oude Tropicana-zwembad en is op slag dood. Op het dak van een nabijgelegen flat hoort een groep studenten de piepende banden en de harde klap. Als ze over de balustrade van het dak leunen, zien ze het drama van bovenaf. Student Annabel vertelt aan RTV Rijnmond wat ze die avond zag.
Als je dan daar buiten kijkt en je ziet dat er 2 mensen liggen, dan ja, ik schrok daar heel erg van. Gelijk was er een soort file, dus alle auto's stonden hier omheen te toeteren en ze wilden er langs. Nou, ook allemaal mensen die hier aan deze kant uitstapten, naar de slachtoffers toe renden. En er stonden ook allemaal auto's los, schuin over de weg. En langzaam kwamen eigenlijk alle hulptroepen vanaf alle kanten. Het stond hier helemaal vol. Op een gegeven moment werden ze ook gereanimeerd. Dat zag je hier vanaf boven en dat was echt wel zo'n besefmoment van jeetje, daar liggen gewoon 2 mensen te vechten voor hun leven. En iedereen staat hier gewoon te party. Of later kwam dat vuurwerk. Het was echt een soort nare situatie.
De rechter die is in de rechtszaak heel voorzichtig in het benoemen van wat zij allemaal hebben opgelopen. Maar de slachtofferadvocaat is daar wel duidelijker over. Die zegt dat er eigenlijk zoveel botten gebroken waren dat ze niet eens konden tellen hoeveel dat er waren. En ze zijn ook echt heel moeilijk te herkennen, ook voor hun kinderen.
En ik kijk even naar de zaal. Ik hou dit stuk expres kort om u niet nodeloos te grieven. De rechtbank heeft die verslagen wel gelezen en merkt op dat het aantal letsels fors en buitengewoon ernstig is die zijn verslagen.
Wat gebeurt er na die klap?
Ja, hij rijdt door. Hij stopt niet. Pas een paar meter verderop, voor Tropicana, zet hij zijn zwarte bestelauto neer en gaat daarna te voet uit die auto, rent hij weg. Mensen zien dat ook, dat hij wegrent en hij verdwijnt eigenlijk in het niets. Vervolgens gaat hij naar zijn moeder toe en daar blijkt dat hij zijn auto niet meer bij zich heeft. En zijn stiefvader die heeft de beelden al gezien op het nieuws En vraagt hem van, hey, hoe zit dat? En dan geeft hij aan dat zijn auto is gestolen. En dan zegt zijn stiefvader, nou, dan moet je dan wel aangifte van gaan doen. Want er is een heel groot ongeluk met jouw wagen gebeurd. Want die auto had hij vlak in de buurt achtergelaten. Dus hè, er was direct ook onderzoek bij. En er zijn ook foto's gemaakt van die zwarte bestelauto. Waarvan je ziet dat de ruit helemaal is ingedeukt en heel ernstig beschadigd is.
En hoe wordt hij dan uiteindelijk toch gepakt? Gaat hij zich melden?
Of? Ja, hij gaat zelf naar het politiebureau toe op Rotterdam-Zuid. En vertelt daar ook dat verhaal, dat zijn auto gestolen is. Politie die houdt hem aan en geeft aan van, nou, hij is degene waarvan wij denken dat hij gewoon achter het stuur heeft gezeten.
Ja, één is nog
één. Goed. Goedemorgen, iedereen. Het zal voor de nabestaanden hier vandaag een zware dag zijn om hier toe te komen. Nee, goedemorgen. Je mag hier vooraan plaatsnemen.
Mark G. bevindt zich nog geen half jaar later in de rechtbank van Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht Jaap en zijn vriendin te hebben aangereden en zo het prille geluk van het stel in één klap te hebben beëindigd.
Dan is het woord nu aan de officier van justitie. Meneer officier.
Dank u wel. Meneer de voorzitter, geachte rechtbank, over gaan wezigen. Vandaag is het trieste dag dat we moeten behandelen de strafzaak tegen meneer. Die wordt verweten dat hij op 2 september verantwoordelijk is geweest voor de dood van en Jaap. Dat is onder feit 1 primair ten laste gelegd als een doodslag en subsidiair als een artikel 6 wegenverkeerswet. Daarnaast wordt hem onder feit 2 verweten het verlaten van de plaats ongeval nadat hij eerst 2 mensen heeft doodgereden. En daarna onder feit 3 zijn overige rijgedrag van die avond. Dat is primair ten laste gelegd als het roekeloos rijden, subsidiair als het gevaar veroorzaken op de weg.
Hij zegt dat hij helemaal niks meer herinnert. Hij zegt dat eigenlijk het laatste wat hij herinnert, het moment is dat hij nog bij zijn moeder thuis is. En dat hij niks meer herinnert van in de auto stappen en ook niet van die hele rit door de stad. En ook niet van wat er gebeurde toen hij door rood reed.
Wat weet u er allemaal nog van?
Ik weet echt, en daar ben ik heel eerlijk over, ik weet echt helemaal niks meer van. Ik weet alleen nog dat ik bij mijn moeder was en dat we s'avonds wat gegeten hebben. En dat is eigenlijk het laatste wat ik kan onthouden. Ook te samen zijn met mijn stiefvader, met mijn vriend van mijn moeder, weet ik ook niks meer van. De rit er naartoe, echt, ik kan me echt niks herinneren, gewoon echt helemaal niks. Ik was die dag emotioneel, ik heb ook echt zitten huilen heel de dag. Ik weet ook echt van die dag...
Hij weet van alles niet meer. Bekent hij dan wel wat hij heeft gedaan of ook niet echt?
Nou, de eerste, hij heeft natuurlijk... In eerste instantie gaat hij naar de politie met het verhaal dat zijn auto is gestolen. En eigenlijk zegt hij dan dus dat iemand anders in die auto zat op het moment van het ongeluk. En ook in verdere verhoren blijft hij eerst zwijgen. En uiteindelijk vertelt hij dan toch, ja, ik was het die achter het stuur zat, maar ik weet echt niet meer hoe en wat.
Blijft u bij uw proceshouding zoals die van latere loop is in dit proces? Want eerst ontkende u en eigenlijk vanaf... medio september en zeker 17 oktober vorig jaar heeft u toegegeven, ik ben de bestuurder geweest.
Ja, ik ben in shock geweest. Ik heb eigenlijk in alle toenaden proberen te ontkennen dat ik het was. Uiteindelijk.
Mark geeft dus inmiddels toe dat hij de bestuurder was. Ook herinnert hij zich het moment vlak na de fatale aanrijding.
Hij zegt, de eerste herinnering die ik heb is dat ik het raam naar binnen zie komen. Dus dat moment van de impact, dat hij die twee slachtoffers schept. Ja, en daarna gaat die herinnering ook gelijk weer weg, zegt hij. Hij zegt, ja, uitstappen, hij weet het niet meer. Hij heeft een vage herinnering dat hij nog ergens door de stad heen wandelt. Maar ook dat weet hij allemaal niet meer precies. En ja, dat is natuurlijk heel moeilijk voor de nabestaanden. Want hij zegt dat hij echt helemaal niks meer weet van die hele rit niet.
Ik kan het u echt niet vertellen. Zelfs voor de nabestaanden ook een duidelijk verhaal willen verklaren of willen vertellen, maar ik kan het echt niet. Ook niet om bewijzen te verdoezelen of wat. Of, ik kan het gewoon echt niet uitleggen en dat spijt me ook zeer.
Hij was dakloos. Hij is een strafblad van vele pagina's. Hij is verslaafd geweest of was dat misschien op dat moment nog. Hij zegt zelf van niet. Dat betekent dat hij eigenlijk geen vast adres had. Maar hij was regelmatig bij zijn moeder. Zijn oma woonde ook in Rotterdam. Dus we kunnen wel zeggen dat hij gewoon een Rotterdammer is. Officieel stond hij niet in Rotterdam ingeschreven. Mark is 37 jaar en hij heeft eigenlijk wel een heel triest leven gehad. Zijn advocaat vertelt op een bepaald moment dat, ook al zegt zijn moeder dat het niet klopt, maar dat zij tijdens de zwangerschap al vele flessen alcohol dronk. En op zijn zevende heeft hij al dusdanig grote problemen dat hij naar een instelling moet en dus uit huis gaat. En dat is iets wat hij eigenlijk nooit achter zich kan laten. Hij is heel vaak opgepakt, heeft vaak vastgezeten en is ook van alles al met hem geprobeerd. Hij heeft een soort speciale straf gekregen waarbij hij ook wordt gewerkt aan zijn verslaving. Heeft hij niet afgemaakt. De reclassering heeft allerlei dingen met hem geprobeerd, heeft hij ook niet afgemaakt. En het geeft wel een soort triest beeld van zijn leven.
Maar waarom u vervolgens met 100 km per uur, plat gezegd, stom dronken door de stad aan het scheuren bent?
Het sluit de moment.
En wat uw gedachten daar op dat moment bij waren? En of u ook dacht van ja, ik rij hier inderdaad, kan het zomaar zijn dat iemand oversteekt en dat er iets gebeurt, of niet?
Nee, ik heb daar niet bij stilgestaan. Ik
ja, dat zegt u nu, maar u kunt zich dat niet herinneren, toch?
Nee, maar ik sowieso denk ik zo nooit eigenlijk. Ik ben niet zo. Zo zit ik ook niet in elkaar.
En hij probeerde, naar mijn gevoel in de zaal, wel echt het zo goed mogelijk te doen voor de nabestaanden. Maar tegelijkertijd weet je niet zeker of het klopt. Want hij is natuurlijk ook wel heeft veel ervaring, ook in de rechtszaal.
Waren er veel familieleden aanwezig bij de zitting?
Ja, de zaal, rechtszaal zat helemaal vol, beneden en boven. De kinderen waren er van Jaap en en kleinkinderen en ook allerlei andere mensen die hen hebben gekend. Het waren natuurlijk 70ers die nog midden in het leven stonden. En hun verlies heeft heel veel mensen geraakt.
Dat moet best wel emotionele verklaringen hebben opgeleverd.
Ja, het was een combinatie tussen groot verdriet en grote woede in de slachtofferverklaringen. De zoon van Jaap vertelde dat hij op vakantie was in Kroatië. En dat hij dus op die grote afstand van zijn vader opeens dat telefoontje kreeg dat hij was overleden.
Daar zit je dan 1500 kilometer van huis. Je moet je kinderen telefonisch vertellen dat hun opa is doodgereden. Je kan ze niet opvangen. Zelf moeten we alles via mijn broer en de media vernemen. Hoe moet ik nou beginnen tegen de daden die mijn vader heeft doodgereden? Door hem, Mark, ben ik broer van mijn vader, mijn Anke. De man waar ik terecht kon voor vragen en advies in het leven. Mijn vader is als rechtvaardig man gestorven.
En tegelijkertijd was er dus heel veel verdriet over levens die nog niet afgebroken hadden mogen worden. En zeker niet door zo'n stom gedrag van iemand. En dat stomme gedrag, dat roept dan ook heel veel woede op.
Als familie waren wij benieuwd wie de persoon achter de naam Mark G. We weten nu, nadat we het dossier hebben gelezen, daar lust het onder geen brood van. Wat heeft hij zijn leven verziekt? We schrokken dat hij zoveel op zijn kerfstok had. Niet te geloven. Hij liegt en bedriegt voor eigen gewin. Wat een mixbox op hij zit. Dan minder dan een luis.
Maar bijvoorbeeld bij de slachtofferverklaringen keek hij echt recht naar degene toe die dat voorlazen. Waar je heel vaak andere verdachten ziet die strak voor zich uit blijven kijken. En je zag hem ook heftig knikken, ongeacht wat ze zeiden. Hij leek het er wel mee eens te zijn wat ze allemaal vertelden.
Ik zou een boek kunnen schrijven. Hoe erg ik hem haat. Want hij heeft mijn moeder vermoord. En dat zal ik nooit kunnen accepteren. Ik hoop dat u mijn spreekrechtverklaring meeneemt in uw besluit. Dank voor uw aandacht.
We hebben als familie gediscussieerd wat een passende straf voor jou zou zijn, Mark. 10 jaar gevangenisstraf met TBS en dwangverpleging, levenslange rijontzegging, intensieve drugs en alcoholcontrole. Want deze daden mag nooit meer in herhaling vallen.
Kijk, onafhankelijkheid is onze rol als rechter. Maar dat betekent niet dat iemand, ik wil wel zeggen niemand, twijfelt aan het onbeschrijfelijke leed wat u allemaal is aangedaan door deze gebeurtenis. Meneer, wat doet dat nou met u als u dit allemaal zo hoort?
Wie zeg je wel? Het is verschrikkelijk, dit had nooit mogen gebeuren.
De nabestaanden vertellen ook dat ze het idee hebben dat het u niet zoveel doet, hè?
Het doet me heel veel. Het doet me heel veel. Ik ben kapot.
Als de advocaat van Mark een verzoeningsgesprek suggereert,
reageren de nabestaanden verontwaardigd.
Het hoeft niet nu, maar misschien over een paar jaar. En dat heeft niks te maken met een zo laag mogelijke straf regelen of bewerkstelligen voor cliënt. Maar misschien is het voor de nabestaanden ook fijn. En dat kan ik niet invullen, maar ik breng het voorzichtig om ooit in gesprek te gaan met cliënt en hem in een één-op-één gesprek te vertellen wat zij vinden. Daar staat de cliënt in ieder geval voor open.
Wat is de eis uiteindelijk van het OM?
Ja, het OM gaf aan dat ze daar wel mee hebben geworsteld. Zeker ook in de wetenschap hoe de nabestaanden het beleven. En dat voor hen natuurlijk geen straf hoog genoeg is. Alleen uiteindelijk wordt de eis 8 jaar celstraf en TBS. En dat TBS-deel is dus vanwege dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was. Maar en dat er echt wel dat hij allerlei problemen heeft. Maar ook omdat hij in het verleden al heel veel hulp heeft gekregen. En dat eigenlijk nooit heeft afgemaakt. De programma's waar hij dan in zat. Of de begeleiding die hij kreeg. Of de behandeling. Dus de gedachte is echt dat hij nu naar een TBS-kliniek moet. Om daar in een gesloten setting hulp te krijgen.
U heeft recht op het laatste woord hier vandaag. Is er iets wat u zelf nog wilt zeggen?
Ja, het spijt me echt zeer wat er gebeurd is. Ik heb het niet door expres gedaan. Ik heb het niet met opzet gedaan. Ik heb... Nee. Ik had het nooit voor.
Wat was wat u wilde zeggen?
Twee weken later krijgt Mark zijn straf te horen. De rechter veroordeelt Mark G. voor dubbele doodslag. Hij krijgt hiervoor 6 jaar celstraf met TBS. Ook legt de rechter Mark 10 jaar rijontzegging op. Volgens de rechter heeft hij namelijk, met zijn roekeloze rijgedrag, het risico op levensgevaarlijke situaties op de koop toegenomen. En dit kostte Jaap en zijn vriendin het leven.
En dan wil ik nog met iets nog afsluiten. Met algemeen beschaafd Rotterdams. Mark, voor ons ben je het grootste kaleier die bestaat op deze wereld.
Er hebben veel mensen gereageerd op dit ongeval. Hè?
Ja, op die avond zelf was een hele grote afzetting. Dus dan merk je niet zo hoe mensen dat ervaren. Maar op het moment dat dat weg was, werden eigenlijk direct al bloemen neergelegd. Ook door bekenden van Jaap en... En ook door mensen die hen helemaal niet kennen, maar met hen meeleefden. En toen werd ook het verhaal duidelijk. Hoe zij onderweg waren, met z'n tweetjes... verliefd naar het vuurwerk. En dat maakte nog steeds meer indruk. En nou, heel lang hebben daar nog bloemen gelegen op die plek. Waardoor iedereen die daar overstak of langs reed... dacht, oh ja, hier was het. Hier werden die twee mensen doodgereden.
De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Anna Strauss, Thomas Brouwer en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram-pagina. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
Wijteveen, een rustig dorpje in Zuidoost-Drenthe, direct aan de Duitse grens. Met iets meer dan 1700 inwoners. Eigenlijk gebeurt hier nooit iets. Of nou ja, gebeurde. Want in januari van dit jaar is Wijteveen opeens landelijk nieuws.
2 doden bij opmerkelijk geweldsincident in Drentse Wijteveen.
En dan een drama in Drenthe. 2 doden, filmpjes die...
Hij heeft geschoten, gestoken en geslagen. Dus hij heeft echt letterlijk hem afgeslacht.
Maar als je weet waarom hij dat gedaan heeft... En wat de achtergrond is, had niet gewogen, maar ik kan hem zeer goed begrijpen. Maar goed, ik ben niet de enige.
Richard K. is een held en die heeft het voor zijn gezin gedaan. En wij begrijpen heel goed dat hij dit heeft gedaan. Dat was het sentiment wat op die dag, wetende dat er 2 doden zijn gevonden, er speelde.
Verslaggevers van het AD doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak en komen steeds meer te weten. Hoe kwam Richard K. aan zijn wapens? Wat was er mis met het huis? En hoe kan het dat het hele dorp Richard K. steunde na zijn vreselijke daad? Je hoort het in Wijteveen, een podcast van het AD.